We openen vanmorgen met elkaar Gods heilig woord en wel in Matteüs 3. Matteüs 3 vanaf het eerste vers. Dan lezen Gods woord als volgt. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea. En zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lenden, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden de toekomende toorn? Breng dan vruchten voor de bekering waardig. En meen niet bij uzelven te zeggen: we hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelf uit deze steden Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering. Maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met een heilige geest en met vuur dopen. Wiens wan is een hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal dat kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En ziet, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in Matteüs 3, daarvan de versen 13 tot en met 17. Matteüs 3, de versen 13 tot en met vers 17. Dan lees de tekstwoorden voor deze morgen als volgt. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Toen Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordde en zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgekomen uit het water. En ziet, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Het thema van de preek voor deze morgen is de doop van de Heer Jezus in de Jordaan. Een vijftal gedachten. Ten eerste, Jezus spreekt bij de Jordaan. Dan Jezus vraagt Johannes om de doop. Vervolgens, Johannes weigert zijn doop. Ten vierde, Johannes bedient zijn doop. En tenslotte, het antwoord van zijn vader na zijn doop. Gemeente, jongens en meisjes, u en wij weten allemaal wel wie Johannes de Doper is geweest. Ja, denken onze jongens en meisjes, dat weten wij wel. Dat waren Zacharias en Elisabeth. En je weet ook dat er eigenlijk wel iets bijzonders met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper was. Want zijn vader Zacharias was in de tempel bezig met het brengen van het reukofferaltaar, met de reukoffer. En toen hij dat offer gebracht had en voor de zonde van het volk gebeden had, voor de vergeving, toen stond er ineens een engel van God uit de hemel naast hem. Het is geen wonder dat Zacharias bevreesd is, want Zacharias is immers een zondig mens. En er daalt een heilige troongeest, een engel, een bode van God uit de hemel bij hem neer naast het altaar. Maar zegt, je hoeft niet bevreesd te zijn. Want ik heb een blijde, ik heb een bemoedigende boodschap voor je. En wel, je gebed is verhoord. Welk gebed zal dat geweest zijn? Nee, niet in de eerste plaats het gebed om een zoon. Want hij heeft als ambtsdrager daar gebeden bij het altaar voor de vergeving van de zonde van het volk. En hij heeft gebeden om de komst van de Messias. En dat zegt de engel ook. Je gebed is verhoord, de Messias zal komen en je zult een zoon krijgen. En hij zal de voorloper, de wegbereider voor de Heer Jezus zijn. Dat mag Johannes beluisteren uit de mond dus van de engel. Wat wil dat zeggen, de wegbereider, de voorloper van de Heer Jezus? Nou, dat wil zeggen dat hij door middel van zijn preken, als het ware, de weg moet bereiden voor de Heer Jezus. Dat er dus ontvankelijke harten bij mensen mogen komen door middel van de verkondiging van het woord. En die engel zegt, en jouw zoon die Johannes geheten zult worden, die moet je Johannes noemen, zal ook een zeer gezegend prediker zijn. Want hij zal veel zegen op zijn werk mogen hebben, want hij zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En nu gaan wij vanmorgen met elkaar na hoe dat dan in zijn werk is gegaan. We weten dat Johannes dus best wel behoorlijk redelijk oude ouders gehad heeft. Want eigenlijk konden ze geen kindje meer krijgen. Dus dat wil zeggen dat Johannes ook waarschijnlijk ook vroeg alleen kwam te staan in het leven. Dat zijn ouders hem ontvallen zijn door de dood. We weten uit Lucas 1 vers 39... dat Zacharias en Elisabeth in een stad woonden, in het gebergte van Judea, in een priesterstad. Want Zacharias was een priester, maar daar woont Johannes niet meer. Als wij vanmorgen kennis met hem maken door middel van onze tekst. Johannes is dan niet blijven wonen, want hij woont nu in de woestijn. En hij is ook een echte woestijnbewoner geworden. Je kunt het aan zijn kleren zien. Hij draagt namelijk een kemelsharen mantel, een mantel die dus van kamelenhaar is geweven. En hij draagt een leren gordel om zijn lendenen, om zijn middel. Een leren gordel. Ik lees in Gods woord dat een gordel de sieraad van een man is. Mannen droegen vaak een prachtige gordel, geborduurde gordel, zo met gouddraad geborduurd. Dat had Johannes niet. Het was een eenvoudige leren riem die hij om zijn middel droeg. En wat hij at, dat was wat de natuur voortbracht. Dat waren sprinkhanen en wilde honing. En daar in de eenzaamheid van de woestijn, daar heeft hij zich voorbereid op zijn werk als de voorloper van de Heer Jezus. Dus voorbereid op het werk wat hij te doen heeft. Wat zou Johannes in de woestijn gedaan hebben? Dat staat niet opgetekend in Gods woord. Maar als hij zich voorbereid heeft, dan heeft hij toch aan een soort bijbelstudie gedaan. En misschien is er van iemand wel die je wel eens gehoord heeft over de Dode Zeerollen. De boekrollen die bij Qumran gevonden zijn. Gisteren nog hebben we wat nagekeken. En toen heb ik gelezen dat in Qumran wel 400 studenten studeerden. Die in het woord van God werden onderwezen. En al staat het niet in de Bijbel, dan denk ik dat Johannes op zich op die wijze bekwaamd heeft. Dat hij daar ook de boekrollen bestudeerd heeft. En dat hij daardoor prediker van het woord van God is geworden. En toen hij 30 jaar oud was, dat was de leeftijd waarop mensen een openbaar ambt mochten gaan bekleden. Toen is Johannes begonnen met het werk van de wegbereider, waartoe hij geroepen was. En daarvoor ging hij niet naar Jeruzalem om dat woord te verkondigen, niet waar de geestelijkheid in Jeruzalem stoelde, nee. Hij ging niet naar Jeruzalem, maar hij verkondigde het woord des Heren in de woestijn. Hij preekte bij de Jordaan, bij Betabara. Dat wil zeggen een veerhuis. Niet dat er een soort veerhuis geweest is, maar dat was een doorwaadbare plaats in de Jordaan. Jordaan kon soms diep zijn, maar bruggen waren er niet en veerponten waren er ook niet. En dan moesten mensen, als zij naar het noorden van het land wilden, dan gingen ze vast niet door het land van de Samaritanen en gingen ze door de Jordaan, door het Overjordaanse, om dan verder te reizen en dan nog een keer door de Jordaan te gaan. Nou, bij Betabara, dat was een doorwaterbare plaats. Dat was een plaats dat niet diep was, maar met je kleren omhoog te trekken, zo meestal door de Jordaan kon lopen. En daar predikte Johannes. En omdat het daar een druk punt was, omdat de reizigers waren van het noorden naar het zuiden, van het zuiden naar het noorden, gingen allemaal bij Betabara door de Jordaan. En daar preekte Johannes, u begrijpt wel, het ontbrak hem nooit aan hoorden. Ze kon soms heel erg druk zijn. Johannes ging dus niet naar Jeruzalem, maar we lezen dat de mensen uit Jeruzalem en uit Judea en uit het de omgeving van de Jordaan allemaal bij Johannes kwamen om te luisteren wat hij verkondigde. Het was soms heel druk. Want die preken van Johannes die sloegen geweldig in bij de mensen. En soms sloegen ze in als een bom. Tijdens de preken riep hij de mensen op een zeer ernstige wijze op tot bekering. En dat was wel nodig ook, want de een leefde in zijn ongerechtigheid en de eigen in zijn eigen gerechtigheid. In ongerechtigheid, mensen leefden in de zonde, kwamen toch bij hem luisteren. Een ander in zijn eigen gerechtigheid, die dacht bij zichzelf dat hij rechtvaardig was, omdat hij de geboden van God zo netjes onderhield. Maar hij preekte al die mensen, u moet bekeerd worden, u moet een ander, u moet een nieuw leven leren kennen. Hij preekte aan de vergeving van de zonde. En dat hadden ze nog nooit gehoord. Maar Johannes had het geleerd van de Here. Dat je niet door de werken van de wet, zoals hij dacht, zalig kunt worden. Maar dat je alleen door genade zalig kunt worden. Johannes had het van de Here geleerd. En dus niet door het onderhouden van de geboden. Paulus had ook geleerd, toch? Door de werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor God. Maar nogmaals, dat ze alleen behouden kunnen worden door de genade die de Messias die gaat komen zal gaan verdienen. Dat ze daardoor alleen met God verzoend kunnen worden. Johannes spreken aan de oeveren van de Jordaan. Die sloegen dus in bij de mensen en ze beluisterden, je kunt niet zalig worden door de werken van de wet, maar je zult ook niet zalig worden omdat je van het nageslacht van Abraham bent. Maar dat je alleen dus door genade tot God bekeerd kunt worden. En dat daarom je zonde vergeven moet worden. Dat je tot bekering moet komen, dat preekt hij. Bekering en vergeving der zonde, dat is noodzakelijk. Dat er voor hen allen nog een mogelijkheid is om bekeerd te worden. En die preken zoals Johannes die hield, die waren eeuwen niet meer gehoord. Want de geest der profetie had 400 jaar stilgelegen in Israël. En nu mogen ze beluisteren dat ze door genade zalig kunnen worden. En dat die bekering, dat daar de bekering dus noodzakelijk voor is. Dat houdt in dat je zondaar voor God moet worden. Omdat je tegen God hebt gezondigd. Dat preekt Johannes. Tegen een heilige, rechtvaardige God. En je kunt er niet voor bestaan. En die bekering houdt ook in dus dat je met je zonde moet breken. Dat je die oude natuur moet doden om voortaan een nieuw godzalig leven te wandelen. Dat was de prediking van Johannes. En die preken van Johannes aan de oever van de Jordaan zijn door de Heilige Geest aan de harten van velen gezegend. Want ze hebben werkelijk leren verstaan dat ze een boos en verdorven hart hadden vanwege de zonde. En daardoor leerden ze dat ze voor God niet konden bestaan. En gingen ze naar Johannes, dan had hij gepreekt. En dan zei hij, Johannes, wat moeten we toch doen om zalig te worden? Johannes, is er voor ons nog een weg? Is er voor ons nog een mogelijkheid? Zou zo'n zondaar als ik ben nog tot God bekeerd kunnen worden? Gemeente, wat blijkt het hieruit? Hoort u het niet? Dat Johannes de weg bereidde voor de Heer Jezus is. De weg bereidde voor de genade van de Heer Jezus Christus. Want daar werden ze onder de preken van Johannes om verlegen. Er staat dat hij moet zorgen dat er een zeer toegerust volk zou zijn. En dat is er. Door de preken van Johannes. Door de preken van Johannes is de weg voor de Heer Jezus gebaand. Want de Heilige Geest heeft namelijk de preken van Johannes gezegend aan de harten van zijn hoorders. En daardoor werden ze door schuldbesef getroffen en verslagen en zijn naar Johannes gegaan. Ze wisten niet meer waar ze het zoeken moesten. Want ze voelden de toorn van God vanwege de zonde op zich drukken. Ze voelden zich een diep ongelukkig mens. Ze voelden zich schuldig voor een heilige, rechtvaardige God. En waren ervan overtuigd dat het totaal anders moest in hun leven. Dat het zo niet meer kon en zo niet meer mocht. En ze wilden ook niet meer doorgaan op die oude weg. Ze konden het niet meer uithouden in het leven van de zonde. Hieruit blijkt dat de bekering, gemeente van, dat de bekering zoals de catechismus dat leert, een toekeer tot God is en tegelijkertijd een afkeer van de zonde. En ze gingen dan naar Johannes en ze beleden de Heer hun zonde in bijzijn van Johannes en ze beloofden de Heer dat het oude leven, daar zullen we mee breken. Dat oude leven, dat kunnen wij niet meer, dat willen wij niet meer. We hebben maar één begeerd, dat is te leven tot eer van uw naam. En zij die dat plechtig beloofden, dat ze in de zonde niet meer voort konden gaan. En die zeggen, die ook zeiden, een hartelijke bekering is nodig. Het is onze wens om voortaan te leven tot eer van de Here. Die nam Johannes mee naar het water van de Jordaan. En die werden door hem gedoopt. Dan daalde hij met hen af in het water van de Jordaan. En hij dompelde hen er helemaal in onder. En daardoor sloot het water van de Jordaan zich boven hun hoofden. En waren ze als het ware begraven in het water, in een watergraf. En daarna kwamen ze natuurlijk weer boven. En dat ondergaan in het water, dat was niet de afwassing van de zonde. Zoals bij ons als kindertjes gedoopt worden, ook de zonde niet vergeven wordt als ze gedoopt worden. Maar het wijst wel heen naar de mogelijkheid van zalig worden. Het wijst heen naar het bloed van de Heer Jezus Christus, wat gevloeid heeft aan het kruis van Golgotha. Het water wees de dopelingen erop, dat zoals het water zich boven hun hoofd sloot, zo ook dat oude leven in de zonde begraven moet worden. Het wijst op de noodzakelijkheid van de afsterving van de oude mens en de opstanding van een nieuwe mens. De doop werkt die waarachtige bekering niet, maar het symboliseert wel de bekering, de vergeving van de zonde, de verandering van hart en leven. De doop van Johannes, die hij bediende, werd daarom ook genoemd de doop der bekering tot vergeving van de zonde. Want die doopgemeente, en dat is nog zo hoor, heeft alles te maken met onze hartelijke bekering tot God. Heeft alles te maken met de vergeving van de zonde. De doop der bekering tot vergeving van de zonde was totaal nieuw voor het Joodse volk. De doop van Johannes was voor hen die kinderen van het verbond waren, kinderen van Abraham waren. Het was ontzettend schokkend wat daar gebeurde bij de Jordaan. Want wie er gedoopt werden, dat waren heidenen die tot het Joodse geloof over waren gegaan. Die werden besneden, maar omdat ze zulke vuile heidenen waren, zulke grote zondaren, moesten ze ook gedoopt worden. Ze ondergingen de proselietendoop. Maar dat een Jood gedoopt werd, dat was nooit gebeurd. Dat kwam nooit voor. Het is te begrijpen dat de mensen in de wijde omgeving, uit de wijde omgeving, daar getuigen van wilden zijn. Dat er nu Joden door Johannes ook gedoopt worden. Ook soldaten. Maar ook net de Joodse mensen zouden zeggen, Het is te begrijpen dat ze erbij wilden zijn. In onze tekst duurt dat al 6 maanden lang. Want Johannes was 6 maanden ouder dan de Heer Jezus. Hij preekte nu al 6 maanden bij de Jordaan. En velen zijn er in die tijd bij Johannes gekomen, belijden zonde en zijn door Johannes gedoopt. Maar nog steeds is niet gebeurd wat Johannes met groot verlangen eruit ziet. Dat is om de Messias te mogen aanwijzen als het Lam Gods. Bij wie moeten ze zijn om de zonde vergeven te mogen worden? Hij ziet er naar uit. En waarin hij zo lang naar uit gezien is, 6 maanden lang al. Dat gaat nu gebeuren, want er staat in vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om in hem gedoopt te worden. Dan is de Heer Jezus ook 30 jaar. Dus de tijd dat iemand met een openbaar ambt mag gaan beginnen. En toen is hij naar Johannes gegaan om van hem gedoopt te worden. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Jezus vraagt Johannes om de doop. Als de Heer Jezus, als het de Heer Jezus ook duidelijk geworden is dat het de tijd van zijn vader is, door zijn vader bepaald dat hij met zijn optreden onder het volk met Israël moet gaan beginnen, dan kan hij niet langer wachten. Dan verlaat hij Galilea stad en dan verlaat hij het stadje Nazareth waar hij woonde en ging hij naar de Jordaan waar Johannes stond te preken. Hij gaat erheen om zich door Johannes te laten dopen. En als u nu kijkt naar Johannes 1 vers 33... dan staat daar dat Johannes Jezus niet kende. Ze wisten wel van elkaar. Ze hadden elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet. Daarom herkent Johannes Jezus niet als hij uit Galilea gekomen is en onder die hoorde zich schaart die naar hem stond te luisteren. Hij ziet dan wel een vreemde man aankomen, maar hij weet niet dat het Jezus is. Johannes weet ook niet, als Johannes naar hem, als Jezus naar hem toe komt, als jou, ja, Jezus nog gepreekt zal hebben, zo stel ik het me voor. En dan spreekt over de noodzakelijkheid van de bekering, vergeving der zonde en van de doop. Dan zullen de mensen naar voren gekomen zijn. Dan komt ook de Heer Jezus naar voren. Maar hij weet niet dat het Jezus is. Hij kent hem niet. En dan vraagt hij ook aan Johannes om gedoopt te worden. Maar als Johannes iemand doopt, dan moet hij eerst vergeving, dan moet hij eerst zijn zonde beleden hebben. Want Johannes doopt alleen maar mensen als ze eerst hun zonde hebben beleden. Johannes doopt alleen maar mensen die door schuldbesef getroffen en verslagen waren. Hij deed het alleen als hij ervan overtuigd was dus dat ze echt zondaar voor God waren geworden en de Heer hun zonde hadden beleden. Dat stelde Johannes als voorwaarde, want het was toch de doop der bekering tot vergeving van de zonde. En een zonde kunnen, begrijpt u wel, alleen vergeven worden als hun zonde ook hebben beleden. Als een hartelijke bekering mag zijn. De belijdenis van een zonde heeft Johannes bij iedereen die gedoopt werd als voorwaarde gesteld. En ze moesten ook het verlangen uitspreken om een oude natuur te doden en voortaan in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dat maakte hij hen duidelijk steeds weer opnieuw. Als hij het woord bediende en als hij overging tot de doop. En nu moet u goed opletten, gemeente, hoe dat nou met Jezus gaat. Als Jezus gedoopt wil worden, want hij heeft nog nooit enige zonde gehad, nog gedaan, kan daarom zijn zonde niet belijden en kan ook niet tot bekering komen. Als de Heer Jezus naar Johannes toe gaat en vraagt om gedoopt te worden, ja, dan vraagt Johannes vanzelf ook aan Jezus om zijn zonde te belijden. Dat vroeg Johannes aan iedereen. Maar dan antwoordt de Heer Jezus hem, wat u van me vraagt, dat kan ik niet. Want ik heb nog nooit gezondigd. Ik heb nog nooit één zonde gedaan. Ik Ik heb nog nooit één gebod van God overtreden. Ik heb nog nooit mijn ouders, Jozef en Maria, verdriet gedaan. Ik heb nog nooit mijn broertjes en zusjes verdriet gedaan. Ik heb nog nooit geplakt. Ik heb nog nooit een snoepje uit de snoeptrommel gestolen. Ik heb nooit iets gedaan dat verkeerd is. Johannes zal er heel vreemd van hebben opgezien. Want als er iemand gedoopt wil worden, dan beleedt hij altijd eerst zijn zonde. En nu staat er iemand voor zich, voor hem, die zegt, ik kan geen zonde beleiden. En daarom kan ik me ook niet bekeren. Want ik heb me nooit van God afgekeerd. Zoals wij dat van nature natuurlijk allemaal wel gedaan hebben. Ik heb nog nooit iets gedaan wat verkeerd is. Als Johannes die vreemdeling hoort zeggen dat hij geen zonde heeft, dan kan ik me voorstellen dat hij heel vreemd kijkt. En dat hij denkt, hoe kan dat nu? We zijn allemaal in zonde ontvangen geboren. En dan staat er toch één voor mij die zegt, ik heb nooit gezondigd. Dat is Johannes nog nooit overkomen. Nog nooit gebeurd dat iemand die gedoopt werd niet eerst zijn zonde beleden had. Maar hoe het gegaan is, weet ik niet. Maar ongetwijfeld heeft de Heer toen zijn ogen ervoor geopend wie daar voor hem staat. En dan begrijpt hij maar al te goed dat hij die voor hem staat en gedoopt wil worden de Messias is. Nu zit hij, dat is hij van wie ik de voorloper ben. Hij is het van wie hij gezegd heeft dat hij niet waard is om zelfs zijn schoenriem, om zelfs zijn veter los te maken. Hij staat hier nu voor hem. Nu ziet hij dat hij die voor hem staat werkelijk een heilig is. Dat de werkelijke zondeloos is, die nog nooit één zonde heeft gedaan. Nu ziet hij dat hij de Zoon van God is, die gekomen is om zondaar en zalig te maken waar hij zelf ook toe behoort. En nu wil hij, die zonder zonde is, met de doop der bekering tot vergeving der zonde gedoopt worden, terwijl hij helemaal geen zonde heeft. Nee, dat gaat Johannes niet doen. Hij zal Jezus niet dopen. Want die doop is toch alleen maar voor zondaren bedoeld. En niet voor heiligen zonder zonde. Daarom weigert Johannes de Heer Jezus te dopen. Maar de Heer Jezus dringt er bij Johannes op aan om gedoopt te worden. Nou, dat kan de Heer Jezus dan wel willen. Maar Johannes is dat niet van plan. Zo komen wij bij onze derde gedachte. Johannes weigert zijn doop, weigert dus Jezus doop. Johannes blijft bij zijn besluit. Hij zal Jezus niet dopen. Hij zegt tot hem, ik moet u niet dopen, maar u moet mij dopen. Johannes zal in die 6 maanden dat hij hier bij de Jordaan preekt, tientallen mensen, wie zal het zeggen, misschien wel honderden hebben gedoopt. En hij zag dan steeds weer dat ze bedroefd waren vanwege hun zonde. En ze hadden belijdenis van de zonde gedaan. Johannes was erbij geweest, was een getuige van belijdenis van hun zonde. En ze beleden dat in verbrokenheid des harten. En Johannes mocht daar Gods genadewerk in zien. En daarom daalde hij met die mensen af in de Jordaan. En hij had bevelende uitwerking ook mogen zien. Ze mochten na een doop weten dat ook hun zonden begraven waren. Dat hun oude leven hadden ze maar wel gezegd. Niet dat ze er niet meer in terug zouden vallen, maar ze hadden er nu afscheid van genomen. Ze waren door genade aller zonden vijand geworden. En toen ze weer uit het water opkwamen, mochten ze weten dat nu hun zonden begraven waren. Dat ze deel hadden aan het nieuwe leven. En ze mochten wandelen in nieuwigheid des levens. En hij, Johannes, hij zou het ook zo graag willen, want hij kende ook zijn zonde gebreken. Of wat zou hij graag die doop ondergaan. Zo zal die mensen die hij gedoopt heeft, bij wie hij het wonder van Gods genade zo duidelijk op mocht merken. Want met allerlei mensen is in het water ingegaan. Met ongerechtigde mensen, met eigen gerechtige mensen. Met mensen die eerst grote brute zondaren waren. En mensen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren. En dan weet het, voor veel is die doop tot eeuwige zegen geworden. Maar er is nog nooit iemand met hem in het water afgedaald. Het is nog nooit gebeurd dat hij gedoopt werd. En hij heeft zich ook zondaar voor God leren kennen. En hij heeft zo vaak zijn zonde beleden. Johannes doet het nog elke dag weer opnieuw. En daarom verlangt hij er ook zo naar. Om in het water van de Jordaan af te dalen. En om gedoopt te worden. En om er dan ook zo van verzekerd te worden. Als in het water ondergaat, dat ook zijn zonden begraven zijn. En als hij boven water mag komen, dat hij nou mag weten, nou mag ik voortaan altijd wandelen in nieuwigheid des levens. Hij weet het wel, wie de Heere voor hem is. En hij weet van Gods genade in zijn leven. Maar och, hij zou het nog zo graag eens bevestigd zien. Zoals hij die bevestiging mocht opmerken bij die mensen die gedoopt werden. En nu is de Heer Jezus de zondeloze hier bij hem. En dan zou hij zo graag door hem, door deze heilige die zonder zonde is, gedoopt worden met de doop der bekering. Tot vergeving van de zonde. Daarom zegt hij, mij is nodig van u gedoopt te worden. En komt gij tot mij? Ik, zo'n grote zondaar. En komt u de heilige tot mij, onder mij gedoopt te worden? U die zonder zonde bent, u moet mij juist dopen. Maar de Heer Jezus breekt dat verzet van Johannes door te zeggen, laat nu af. Want, laat nu af, want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Johannes zegt, laat nu af. Of anders zegt, Johannes, geef nu maar toe. Johannes, ik weet het. Jij bent een zondaar. En ik ben een heilige. Maar Johannes, ik moet gedoopt worden. De Heer Jezus zegt tot hem. Je hebt gelijk, Johannes. Maar het betaamt ons, staat er. Alle gerechtigheid te vervullen. De Heer Jezus zegt niet, ik moet aan het recht van God gaan voldoen. Maar wij moeten, u, jij en ik, wij moeten aan Gods recht voldoen. En daarom moet ik gedoopt worden. Want dat is de wil van mijn hemelse Vader. Dat eist hij van mij, van jou, dat jij mij zult dopen. Nu Johannes uit de mond van de Heer Jezus hoort, is hij van harte bereid om Jezus te dopen. Want zo wil zijn Vader in de hemel het immers. Daarom staan we nu in de vierde plaats stil bij Johannes, bedient de doop van Jezus. Nu is het verzet van Johannes gebroken. Nu zal hij, die zonder zonde is, het teken en zegel ontvangen, dat alleen maar voor zondaren bestemd is. Hij de heilige, hij de reine, hij is gekomen om een onze plaatsen staan, gemeente. Zo diep heeft hij zich vernederd. Zijn vernedering is er niet aan het einde van zijn leven. Zijn vernedering is aan het begin van zijn leven. Daarom werd hij op de achtste dag besneden. Hij hoefde helemaal niet besneden te worden. Wij worden gedoopt, omdat de Heer ons dan ook belooft dat hij onze zaligmaker wil zijn. Ons allen wil schenken wat we nodig hebben. Jezus hoefde niet besneden te worden. Jezus hoefde niet als de oudste zoon losgekocht te worden. Moest het offer voor zijn loskoping betaald worden. Gebracht worden. Jezus heeft het niet was niet nodig, maar heeft het wel ondergaan. Jezus hoefde ook niet gedoopt te worden. Hij wilde dat alles ondergaan. Hij wil ons in alles gelijk zijn, gemeente. Uitgenomen de zonde. Zo diep. Zo ontzaglijk diep. Heeft de heiland zich vernederd. En dan dalen ze beide af naar de Jordaan, waar Jezus gedoopt zal worden. En als ze bij de oever van de Jordaan gekomen zijn, zo stel ik het me voor, dan legt Jezus een opperkleed af. En dan volgt hij Johannes in het water. En als ze in het water afgedaald zijn, dan legt Johannes zijn hoofd op het hoofd van de Heer Jezus. En dan duwt hij hem onder water. Dan sluit het water van de Jordaan zich over zijn hoofd heen. Nou is hij als het ware begraven in dat watergraf. Het duurt maar even natuurlijk. Dan komt de Heer Jezus weer boven. Maar waarom wilde de Heer Jezus dat toch alles ondergaan? Want hij had toch nooit enige zonde gehad nog gedaan. Waarom wilde hij gedoopt worden? Ik zei het u net al, gemeente. Hij wilde in uw plaats staan. In jouw plaats staan. Hij wilde in mijn plaats staan. Hij wilde voor ons tot zonde worden. Hij wilde met onze zonde beladen worden. Zo wilde hij sterven aan het kruis. Wat een liefde. Wat een onbegrijpelijke zondaarliefde. Hij wilde gedoopt worden om onze borg te kunnen worden. U weet toch wel wat een borg is. Een borg is iemand die in de plaats van een andere, in de plaats van een grote zonde gaat staan. Iemand gaat staan die schuld heeft. Daar is de Heer Jezus voor gekomen. En dat gaat hij doen. Hij is gekomen in de plaats. Om de plaats van zijn zondige, desdoodschuldige volk in te nemen. Om hen van de schuld te bevrijden. En daarom is hij naar de Jordaan gegaan. Waar zondaren als gebrokenen van hart en verslagenen van geest. In aanwezigheid van Johannes die er aan zonde beleden hadden. Daar waar zij in het water waren ondergegaan. Daar wilde onze borg ook ondergaan, gemeente. Door zijn doop. Waarbij in het water ondergaat en weer verrijst. Geeft hij aan. Dat hij zijn leven zal gaan geven tot verzoening van de zonde van velen. Zoals hij door het water van de Jordaan, als in een watergraf is ingegaan, zal hij, die gekomen is om alle gerechtigheid te vervullen, zijn leven gaan geven, ook aan het kruis van Golgotha. Jezus doop aan het begin van het openbare optreden, onder zijn volk getuigt ervan, dat hij, die een zondeloze is, in de plaats van zondaren is gaan staan. En zijn leven gegeven heeft op de rantsoen voor velen. Hier, aan de oever van de Jordaan. Hier staat de borg, gemeente. Hier staat de Zoon van God, die mens geworden is in zijn diepe vernedering. Daarom zal hij ondergaan. Ondergaan wat wij verdiend hebben te ondergaan. Hij voor ons. Opdat wij de eeuwige dood niet zouden sterven. Ik wil u nog ergens op wijzen. Waar mijn oog eigenlijk op viel bij de voorbereiding. En ik ga dat lezen. Zoek u als ik kan. Lucas 3 vers 21 even op. Toen ik met de voorbereiding van deze preek bezig was. Nam ik een boek wat ik in de boekenkast heb staan. Dat is de synopsis van de vier evangeliën. Als je zo'n boek openlegt. Heb je twee bladzijden en twee kolommen op elke bladzijde. Krijg je een kolom van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En bij die synopsis van de evangelie is het dat die gelijkenissen of die geschiedenissen die overeenkomen naast elkaar staan afgedrukt. En dan kijk je wat, dan zie je wat Matthäus ervan zegt en wat Lucas ervan zegt. En toen is me eigenlijk iets opgevallen wat ik natuurlijk wel kon weten. Waar ik eigenlijk nooit zo bij stil had gestaan. En ik wil het u laten zien. Opdat het u ook op zou vallen. Want er staat in Lucas 3 vers 21. En het geschiedde toen al het volk gedoopt werd. En Jezus ook gedoopt was. En dan komt het. Had ik eigenlijk nooit zo bij stil gestaan. Dat Jezus toen bad. Er staat en bad dat de hemel geopend werd. Waar hij om bad was dus. Dat de hemel geopend werd. We hebben gehoord dat Johannes, de Heer Jezus, ondergedompeld heeft in het water van de Jordaan. En dat het water boven het hoofd van de heiland sloot. En als de Heer Jezus dan weer uit het water stapt. En dat viel me dan op wat Lucas zei. Gemeente. Dan zegt Lucas, dan is de Heer Jezus in gebed. Als hij dus ondergaat in het water. Als hij opkomt uit het water. Dan is de heiland in gebed, gemeente. Dan richt zijn ziel zich op tot zijn vader in de hemel. Oh, wat wordt hier, gemeente, het ons duidelijk dat die borg en zaligmaker zijn werk, zijn borgtochtelijk werk begonnen is, biddend is begonnen, ook in afhankelijkheid van zijn vader. Dat beseft hij maar al te goed. Want de Heer Jezus, gemeente, had ook een lichaam zoals wij. Hij was mens zoals wij, alleen zonder zonde. En hij wist dat hij de ondersteuning van zijn vader nodig had voor het borgtochtelijk werk. Voor zijn lijden en voor zijn sterven wat zou komen. Hij was het zich al te goed bewust. En daarom zoekt hij zijn kracht bij zijn vader in de hemel. Waar hij zijn vader om gebeden heeft allemaal, dat wordt ons dan niet vermeld. Maar uit het evangelie van Lucas, gemeente, weten wij wel dat hij zijn vader gebeden heeft om zijn werk niet onder een gesloten hemel te doen, maar om zijn werk nou onder een geopende hemel te mogen verrichten. En omdat hij tijdens zijn gebeden zo vaak bijbelgedeelte heeft aangehaald. Jezus, die bidt heel vaak wat er in Gods woord staat opgetekend. Er zijn vele voorbeelden, want ik zou er één noemen. Jezus hangt aan het kruis. Zijn vader hem verlaten heeft, dan bidt hij Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waar zou hij om gebeden hebben? Als ik dan kijk naar het vervolg, gemeente, van deze geschiedenis, dan heeft hij gebeden, ach, dat gij de hemel scheurdet. Aan het begin van zijn ambtwerk verlangt hij er zo naar om door zijn vader bemoedigd te worden voor dat zware werk waar hij toe geroepen is. Het gebed dat hij bidt, als hij uit het water komt, gemeente, is door zijn vader ook verhoord. Zo komen we nu bij onze laatste gedachte. Het antwoord van zijn vader na zijn doop. Want er staat in onze tekst dat de hemelen waar hij om gebeden heeft, open gegaan zijn voor hem. Natuurlijk wisten wij wel dat als Jezus gedoopt werd, dat de hemel zich opende. Maar misschien had u er ook altijd overheen gelezen dat het wel is een verhoring van het gebed van de Heer Jezus. Hij heeft erom gebeden. Wat hier gebeurt is nog nooit gebeurd. Johannes heeft tientallen, misschien honderden mensen gedoopt. Nog nooit was de hemel open gegaan. Maar nu hij, die de borg is, uit het water komt en zich gaat geven om de taak die op zijn schouders is gelegd, om die te gaan volbrengen, nu opent de Vader in de hemel voor zijn Zoon. O, wat zal dat een bemoediging voor hem geweest zijn. Nu is het hem duidelijk dat zijn Vader met hem zal zijn. Maar daar laat de Vader het niet bij. Want uit die geopende hemel zendt hij hem de hulp die hij voor zijn werk zo nodig heeft, die voor hem onmisbaar is, om onze borg en zaligmaker te kunnen zijn, om het tot een goed einde te brengen. Want wat gebeurt er? Er daalt de Heilige Geest op hem neer in de gedaante van een duif. Hier vindt de zalving van Christus plaats met de Heilige Geest om hem te bekwamen tot het werk waar hij voor geroepen is, om dat ook tot een goed einde te kunnen brengen. Hier gaat in vervulling wat Jesaja eeuwen geleden geprofeteerd heeft. De Geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft om de blijde boodschap te brengen, de zachtmoedige. Maar hier blijft het ook niet bij, gemeente. Hier blijft het niet bij. Hij heeft de Heilige Geest ontvangen. Maar nu gaat de Vader uit de hemel ook zelf spreken, zodat Johannes het kan horen. Al die mensen het kunnen horen. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Met deze woorden geeft de Vader zijn goedkeuring aan de doop van zijn Zoon, die in plaats van zondaren wilde staan en die zich zo diep vernederd heeft. De Vader geeft zijn goedkeuring. Want hij zegt tot die Zoon die zich zo vernedert: dat is nou mijn Zoon. Daar heb ik mijn welbehagen in. Hem kun je alleen zalig worden. En hij zegt: mijn Zoon, zoals u bent nedergedaald in het water om de schuld van uw volk op u te nemen, bent u de middelaar op wie mijn welbehagen rust. Zo bent u één met de schuld van het volk. En daar heb ik een welgevallen in, dat u in de plaats van uw zondige volk wil gaan staan, volk wat ik u gegeven heb. Gemeente, wat moet dat een bemoediging voor de Heer Jezus zijn geweest, om het uit de mond van zijn vader te mogen beluisteren, dat hij in hem, in zijn borgtochtelijk werk dus, een welbehagen heeft. Maar God de Vader heeft niet alleen tot bemoediging van zijn zoon gezegd, deze is mijn zoon, mijn geliefde in de welke ik mijn welbehagen heb. Maar hij heeft het ook gezegd tot u, tot jou en tot mij eeuwig welzijn. Hij zegt ook tot ons, dit is mijn zoon, daar heb ik mijn welbehagen in. Hem kunt u, hem moet u zalig worden. Hij is een volkomen zaligmaker. Toen de Heer Jezus op de berg der verheerlijking was, sprak de Vader ook vanuit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem, o u, die nog zonder borg door het leven gaat en aan het leven van elke dag genoeg geeft. Hoort hem, deze zoon, in wie de Vader zijn welbehagen heeft. Zult u ter harte nemen wat u vanmorgen mag beluisteren? Want zonder hem te kennen, kunt u onmogelijk voor God bestaan. Maar door hem kunt u nog met God worden verzoend. Deze gewillige borg en zaligmaker gemeente, die ons in alles gelijk wilde worden, uitgenomen de zonde. Hij is zo gewillig om zondaren zalig te maken. En hij is zo'n bekwame zaligmaker. Dat heeft de Vader toch zelf geroepen uit de hemel. Hij is zo'n gewillige zaligmaker. Want hij is gekomen om zich te ontfermen over alle die door schuldbesef getroffen en verslagen tot hem de toevlucht nemen. Hij kan zich ook over u ontfermen, gemeente. Want hij heeft alles volbracht wat nodig is om onze zaligmaker te zijn. Vlucht dan tot hem. U kan helpen. Hoort hem. Ja, ook hij, ook u. Die mag weten dat hij uw borg is. Hij heeft alles voor u volbracht. Daarom is er geen verdoemenis meer voor u die in Christus Jezus bent. Deze troost mag u ondervinden. Als u door het geloof op hem mag zien, die zich zo diep heeft vernederd om u uit de diepte van uw verlorenheid te redden. Amen. Zingen met elkaar als antwoord op de prediking op Psalm 32, daarvan het zesde vers. 32 vers 6. Rechtvaardig volk, verhef u blijde klanken. Verheugd in God naar waarde nooit te danken. Zing vrolijk, roemt zijn deugd het alle tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. 32, het zesde vers.